Matteüs 25 vanaf vers 13. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2 en aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had, er nog 2 bij. Maar hij die het 1 ontvangen had, ging weg en groef een gat, in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem. En hij zei, Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven, zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen, ga in de vreugde van uw heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde, en zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb, en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb, dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. En daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Tot daar, Gods woord. Jullie kennen deze gelijkenis waarschijnlijk en er is een parallel gelijkenis in Lucas. En de plaats waarin we deze gelijkenis vinden is het onderwijs van de Heer die net gesproken heeft in Matteüs 24 over de toekomst. En het is het hart van de Heer om zijn discipelen en volgelingen toe te rusten voor de tijd die komt. En welke tijd komt er dat hij weggaat? En dat hij lang zal wegblijven. In de parallelpassage, het is niet echt een parallelpassage in Lucas, het is een iets andere situatie. Daar gaat het over de 10 slaven met de 10 ponden. Dat krijgen ze allemaal gelijk. Dus de situatie is iets anders, maar er zitten heel veel parallellen in. En daar staat er letterlijk dat de Heer dat hij op een lange reis ging. Ook hier staat er dat hij lang wegblijft. Hij reisde meteen weg en na lange tijd kwam de Heer van de slaven terug. En ik denk dat de toepassing van ons heel duidelijk is. Deze situatie gaat over de tijd waarin dat de Heer weg is en terug zal komen als we dan we vanochtend mee gestart zijn. Psalm 145, de koning. En het is heel mooi dat Joost daarmee gestart is, want in die context moeten we deze passage lezen. Het is de koning die weggaat. In de passage in Lucas staat erbij dat hij weggaat om, weet je nog, om een koninkrijk te ontvangen. Hier staat het er niet bij, maar het idee is dezelfde. Het is dezelfde idee. Het is de Heer die weggaat om een koninkrijk te ontvangen. En wat doet hij dan? Wat doet de Heer om dat koninkrijk te ontvangen? Hij gaat weg en die Heer is vrij vermogend. Ik weet niet of jullie weten wat een talent is. Een talent is een gewicht. Een maat van een gewicht. En ze maten daar zilver mee af of goud. En als het zilver was, dan staat hij niet bij. Dat kwam dan neer op zo een loon van ongeveer 20 jaar. Dus ik weet niet wat jullie verdienen, maar een gemiddeld loon in België is dat zo, laten we zeggen, een 800.000 euro. Zoal significant, zou ik zeggen. Als het in goud was, en er zijn uitleggers die denken dat het daarover gaat, dan zitten we in de grote orde miljoenen. Euro's, hè? Niet Belgische franken, de euro's. Miljoenen, miljoenen euro's worden er eventjes gegeven. Dus hij roept zijn slaven bij zich. En dan één, kijkt hij, ja, dat is een zeer bekwame slaaf en hij geeft daar 5 talenten aan. En hij deelt uit naar vermogen, naar capaciteit van die mensen. Dus hij heeft ze niet allemaal gelijk. Hij kijkt van, wat voor capaciteiten hebben die mensen? En ik zal ze in de eerste plaats 5 maal ettelijke miljoenen geven. En de volgende 2 maal ettelijke miljoenen. En de andere ook ettelijke miljoenen. Dus ze krijgen veel. Ze worden, de Heer is zeer vermogend. Met andere woorden, het zijn ook zijn eigen slaven. Dus die slaven zijn van hem. En misschien nog heel kort voordat we erin duiken, maar slavernij, dat is een hot topic, vooral in Amerika, en dat waait dan zo wat over, en dat wordt vooral etnisch gezien, het zijn altijd de zwartjes die slaven zijn. Daar gaat het hier helemaal niet over. In die cultuur was slavernij over alle achtergronden heen, en dat kon je om allerlei redenen in verzeild geraken, maar een van die redenen was dat er geen sociale zekerheid was. Als je failliet gegaan was, had je niet veel andere opties als jezelf te verkopen aan degene die wat je schuld aan had. En dan was je verplicht om door werk op die manier je te verkopen en zo je schuld te vereffenen. Er zijn allerlei mogelijkheden, maar het idee daar is, en God, het gaat niet over slavernij die goedgekeurd wordt, er wordt gewoon een cultureel aspect gebruikt waar God de Heer een parabel over geeft. Maar die slaven waren eigendom. We kennen dat niet zozeer vandaag, gelukkig. Maar die slaven waren het eigendom van de Heer. Maar de Heer had heel speciaal om met die slaven, want hij roept ze bij zich en hij vertrouwt ze iets toe. Hij vertrouwt die talenten toe. En dan denken wij van, ja, hij heeft een beetje, dan gaat hij weg. Nee, hij geeft zijn rijkdom. Hij geeft eigenlijk heel zijn hebben en houden van, kijk, ik moet weg. Hier hebben jullie het. Ik stel jullie aan om eigenlijk mijn bezittingen als rentmeester worden ze toevertrouwd. Kijk maar, hij zegt erbij in vers 14, en hun zijn bezittingen toevertrouwde. Dus ze krijgen niet zoiets van het overschot, ze krijgen heel het rijk van de Heer. En nu zegt hij, ik ga weg. Het is aan jullie. Nou, dat is gewoon het punt hier. Ik ga weg. Het is aan jullie. Nu, ik wil vanochtend natuurlijk stilstaan bij de derde slaaf en bij de eerste 2 slaven. En misschien eerst bij de derde slaaf. Want, ik weet niet of dat jullie vergaat, maar als we deze passage, of als ik deze passage lees, dan heb je wel zo'n beetje begrip voor die derde slaaf. Ik weet niet, hij krijgt dan de talenten, dus hij krijgt dan miljoenen euro's. En vroeger was het niet zo dat je naar de bank kon gaan en een safe investment doen en de overheid die dan garant stond voor zoveel. Wat is het tegenwoordig? 100.000 op een spaarrekening, zeker. Dat de overheid zo gezegd garant voor staat. Die zekerheden bestonden allemaal niet. Dus als je dat talent kreeg, ja, wat doe je ermee? Wel, dat is wel heel veel geld. Moesten we een keer geen risico's nemen? Moesten we een keer op safe spelen? Ik maak een gat in de grond, niemand weet het. En we steken dat talentje daarin. En als de Heer dan terugkomt, dan heb je in ieder geval niks verloren. Dit is toch redelijk op zeker spelen. Ik zorg ervoor dat ik niks verlies, want hij vertrouwt me veel toe, en dan zorg ik ervoor dat ik alles kan teruggeven. Want moest ik het nu nemen en ermee aan de slag gaan, misschien verlies ik er wel een deel van, misschien maak ik wel een slechte investering. En verlies ik, en dan net die heer terugkomt, dan heb ik misschien maar 800.000 euro, of was weer 400.000 euro, kunnen niet. En ik veel minder om terug te geven. Dus die slaaf die, aan de ene kant kun je er iets van begrijpen, zou ik denken. En als je er verder over nadenkt, dan zijn die voorbeelden van Jezus eigenlijk altijd zo. Er zijn allemaal 2 groepen, weet je wel. Je hebt die eerste 2, de goede, en dan heb je die derde, de slechte. En dat is zo 2 wegen, de goede weg en de slechte weg. Maar hier, ik vind nog een derde, ik zou er nog een ander voorbeeld bij kunnen verzenden. De vierde slaaf die pakt en ermee de hoeren gaat, hè, en het geld verbruikt. En op een duur gewoon er niks meer aan over. Dat zou de echte slechte zondaar zijn, vind je niet? Dus, ik denk dat we goed moeten nadenken over wat speelt er hier bij die derde slaaf. Wat is het punt dat de Heer juist wil maken over die derde slaaf? Ik heb er twee punten bij dat ik echt wil benadrukken. De eerste is, wat doet hij? Hij moet samenvatten, denk ik, dat hij het minimum doet waarmee dat hij denkt weg te raken. Mijn Heer komt terug, dat heeft hij gezegd. Wat zou ik nu kunnen doen, zodat ik met mijn hakken over de sloot mijn puntjes haal, weet je wel? Dat je zo juist niet geboost zit. 50% is dat zo, hè? En dus, ik steek het apart, en dat de Heer terugkomt, dan ga ik het teruggeven. En dan heb ik toch gedaan wat ik moest doen. Hij was al rijk, die Heer, is zeker niet achteruit gegaan nu. Dus met de hakken over de sloot. Het is een mentaliteit waarin dat ik net genoeg doe, en maar ook niet te veel, en ook niet te veel risico's neem. Ik zorg ervoor dat hetgeen wat de Heer recht op heeft, dat hij dat terugkrijgt. Nu, wat is daar de gedachtefout bij die slaaf is, en ik denk dat we dat eigenlijk in Psalm 145 ook gelezen hebben, is dat alles van God is. En niet alleen dat talent, maar hij beseft niet meer, hij is vergeten dat de Heer ook recht had op meer. Het probleem is, als je met een talent aan de slag gaat, dat je in dit geval die slaaf aan de slag gaat, dat zien we bij de eerste twee, zijn vrienden bij. En wat krijgen zij als winst? Ze hebben 5 talenten en krijgt er nog 5 bij. En ze geven alles weer af. Ik denk dat die slaaf dat besefte. En ik daarmee aan de slag ga, en ik stel dat ik wel winst maak, dan krijg ik toch zelf niks aan. Het is toch allemaal van de Heer. Ik moet het teruggeven. En die slaaf zit in een mindset van, ik doe maar juist genoeg. En ik denk dat we daar heel sterk moeten over nadenken, omdat... Ik weet niet dat jullie naar school gingen, ik heb het al aangehaald. Ik ging naar school, en dat als zo juist erdoor was, dan was dat goed genoeg. En bal om rechtjes lullen, dat is misschien gemakkelijker, toen kun je het verstaan. Zeg het maar, hè.
Ah, pardon. Je vindt de deur niet bij jou.
Van mij wel. Dat je er niet eens lopen valt, vooral Christophe, niet eens moe. Hè? Niet in de vijster gaan zitten. Hè? Is dat beter? Ja, inderdaad, want het is hier geen kot. Wat waren we bij die slaaf die juist genoeg doet? En dat zit in onze mindset ook heel rap. En ik zei het juist, ik deed in school, ik deed soms niet juist genoeg, eigenlijk te weinig, maar ja, juist genoeg is dat toch wel genoeg. En we hebben ook zo de neiging om er als christen mee om te gaan. Ik weet niet wat dat is, want het is belangrijk dat we het evangelie centraal staan en dat we niet achteruit gaan voor het evangelie. Dus aan mensen daarop, ja, toch gaan we daar zeker wel op reageren, dat misvalt. Maar ja, de rest van de waarheid van de schrift. Als je op je werk geconfronteerd wordt tegenwoordig met, ja, of dat mannen nu mannen zijn en vrouwen nu vrouwen en alles ertussenin. Ah, dat zijn toch lastig onderwerpen. Moet me daar eigenlijk wel iets over zeggen? Zullen we niet beter heus wegen? Men heeft er ook niet te veel geen last van. Ik zou zeggen, ja, wat heeft die toepassing hiermee te maken? Maar dat komt straks duidelijker als je gaat kijken naar wat die andere twee slaven doen. Maar soms hebben we zo van bepaalde punten, ja, dat is wel het minimum, maar de rest... Daar gaan we een beetje van bleven. Ik ken op mijn werk, en ik weet niet hoe dat ermee geconfronteerd wordt, maar de wereld is rap aan het veranderen. Ik zat in een vergadering op mijn werk, ging over, ik denk dat we met 150 man zaten, en er kwam er iemand van diversiteit en inclusie spreken. Ik ben er allemaal voor diversiteit en inclusie. Maar dat werd zo erg dat we ons allemaal schuldig moesten voelen als geprivilegeerde, vooral witte christelijke mannen. Dat zijn de ergste, en daar ben ik bij. En dan zie je dat iedereen zit te zwijgen. En dan denk je van, ja, hier is dat nu een issue dat ik over moet babbelen? Want de mensen zijn kwijt wat het is om mens te zijn. En wij, die onze dienstknechten van de koning zijn, die weten wat het leven is... Die zijn dingen die hij ons toevertrouwd heeft, dan kun je kiezen. Maar ja, blijf ik bij het minimum, kruis van Christus, opstanding misschien. Goh, die stad, mijn gouden straat, dan hoort er misschien ook nog net bij, de toekomst. Maar al de rest kunnen we toch wel wat minimaliseren. Wat heeft het leven van de Heer daar nu over te zeggen? En wat ik dus merkte, ik heb mijn stoute schoenen natuurlijk aangetrokken en daar wel iets over gevraagd. Dat in ieder geval heel veel mensen daar zo content mee waren, maar ze waren er eigenlijk allemaal niet zo tevreden wat er allemaal gezegd werd, maar dat niemand durfde. En soms horen we als christen, dat is een heel banaal voorbeeld, horen we als christen te leven in de realiteit van de Heer en niet alles tot een minimum te beperken. Nu, dat is een voorbeeld, ik kan er even nog verder over nadenken. Het is misschien wat gewaagder, maar goed, we zullen wel zien. Als christenen in Vlaanderen zijn we niet zo talrijk. Nee, ik denk dat dat mag zijn. En als we samenkomen in gemeentes, dan zijn die gemeentes vaak ook niet zo sterk. En ik zie in deze slaaf, die doet het minimum, iets wat dan zo'n religieuze christen doet, weet je wat? De zondag, daar krijg ik problemen mee, als ik daar niet kom, dan krijg ik wat commentaar. Dus dat gaan we wel doen. De zondag komen we naar de dienst. Maar, ja, de bed stond daar raak mee weg, dat we er niet komen. We doen net het minimum. Denk bijvoorbeeld ook, jullie hebben waarschijnlijk ook goede gewoontes in jullie gezin. Weet je wat, laten we de Bijbel samen af en toe lezen in het gezin. Heel goede gewoonte. Maar ondertussen doen we die Bijbel dicht. Merken we dat er oneenigheid is in ons huwelijk, in ons gezin. Misschien in de gemeente. Merken we dat we zelf en andere bittere woorden spreken. En we gaan verder. En het minimum gedaan. Met ons Bijbel geleden. Die mindset van het minimum doen zit in heel veel van ons leven. En het is zo gevaarlijk. En ik hoop dat je begint te zien dat die slaaf toch veel dichter bij ons staat dan dat we misschien op eerste vlak zouden denken. Maar het grote probleem van die slaaf was niet het minimum doen. Dat is eigenlijk maar de buitenkant. Hij deed het minimum. Waarom deed hij het minimum? Omdat het echte probleem van die slaaf was dat hij op een verkeerde manier keek naar zijn Heer. En dat overduidelijk is uit de passage. Hoe denkt hij over zijn Heer? Mijn Heer is streng. Mijn Heer, hij zaait. Nee, hij maait wat hij niet gezaaid heeft. Met andere woorden, hij eigent zijn dingen toe die niet van hem zijn. Dus als ik hier aan de slag ga en ik maak winst, ja, dan denkt hij ook nog dat dat van hem is. Hij was even vergeten dat hij slaaf was. Maar zo kijkt hij naar zijn Heer. Hij diende omdat hij niet anders kon. En wij nemen er ook al vaak genoegen mee. Dat is niet in de opvoeding, by the way. Als je mensen kinderen opvoeden, dan zeg je zo'n, ja, ruimen ze de tafel op. Nee, ik wil niet. Je gaat toch de tafel opruimen. Oké, we gaan de tafel opruimen. En ze zijn content, ze doen het. Dat is zo'n beetje die gehoorzaamheid van die slaaf. En aan alle kanten zie je dat kind niet wel. Maar check, het is in orde, ze zijn gehoorzaam. De buitenkant is gehoorzaam. Dat is die slaaf, hè. Ik kan niet anders, ik ben slaaf. De slaaf diende op die manier, net zoals de kinderen op dat moment zeggen, vader en moeder, jullie zijn slechte ouders voor mij, want ik word hier totaal onrecht aangedaan om deze job te moeten doen. Zo was die slaaf. Zo keek die slaaf naar zijn Heer. Het is lastig wat ik moet doen voor hem. Hij zag niet wat we vanochtend gelezen hebben. De koning en de heerlijkheid van de koning. Hij zag niet de goedheid, hij zag niet de overvloed, hij zag niet de genade in de opdracht van de Heer. En laten we eerlijk zijn, als we met christenen in contact komen, proeven we dat ook niet vaak. Hoe is het? Ja, het is druk. Hoe is het? Wat is het lastig? En we lopen allemaal een beetje zo geslagen en geslagen rond, lopen we rond. We proberen net genoeg te doen om geen miserie te krijgen. Maar de echte bron waar we vanochtend samen over nadenken. Oh, dat bezingen we de zondag. En misschien op een bepaald moment zeggen we dat tegen elkaar ook. Maar daarna is dat leven, is dat weg. En dan zegt de Heer, ja, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen zijn binnenste vloeien. Ja, we zullen nog een keer binnen daarvoor. Herkenbaar? Dat is een beetje die slaaf, hè? We gaan mensen doen en de Heer, nou ja, we zingen dat hij goed is, maar hij was er niet echt van overtuigd dat de Heer goed was, en anders ging hij zo niet doen. En hoe? Wat zien we dan? We zien de Heer hem oordelen naar het beeld dat de slaaf heeft. Dat is eigenlijk crazy. De Heer staat zich op, zoals dat de slaaf denkt dat hij is. Oké, okay, ik ben streng. Dat is goed. Als hij echt dacht dat ik streng was, stel je eens voor dat je eerlijk overtuigd was van inderdaad, dat karakter van mijn Heer is niet zo geweldig. Als je dat geld niet gewoon even op de bank kunnen zetten, toch het minste gedaan, dat is misschien nog makkelijker geweest dan een put te graven in je huis. Hij laat zien dat het hart van die slaaf eigenlijk zijn Heer in de praktijk veracht. Ik ga het misschien even lezen. Ik heb mee naar 2 Samuel 26. 22. 26 bestaat niet. Vers 26 en 27. David had God leren kennen. Moet je eens kijken hoe David God had leren kennen. Tegenover de goedertieren toont u zich goedertieren. Tegenover de oprechte held oprecht. Tegenover de reine toont u zich rein. Maar tegenover de slinkse toont u zich een strijder. Het is eigenlijk een beetje hetgeen dat hier gebeurt. De Heer staat zich op. Zoals dat de slaaf denkt over hem, zoals die slaaf zelf is. En dat past eigenlijk ook niet zo in ons denken over onze Heer, vaak. Onze Heer is liefde, ja, dat is die zeker. Maar op dit moment is die niet liefdevol voor degenen die hem niet lief hebben. Zeer duidelijk. Natuurlijk is het niet geest om bij die slaaf stil te staan. Maar ik denk wel dat we moeten nadenken of dat het niet in ons leven binnengeslopen is. De manier dat deze slaaf mee omgaat. En twee problemen. Hij doet juist maar net genoeg. Ik moest over een titel nadenken. Ik hoorde, hè. Net goed genoeg is eigenlijk niet genoeg. En dat is wat er hier gebeurt. Die slaaf doet net, maar net goed genoeg. Nee. En waarom niet? Omdat die slaaf laat zien hoe dat hij over zijn Heer nadenkt. En ons handelen, hoe dan we spreken, ons leven spreekt over hoe dat we echt kijken naar onze Heer. Kijken we naar onze Heer als die koning, als die Heer der heerlijkheid, als die Heer die verzoening voor ons bewerkt heeft, als die Heer die een stad voor ons heeft, en daar komen we straks nog over, als de Heer die goed is. Nee, we kijken naar de Heer als iemand die streng is. Wie kan er aan zijn geboden voldoen? We zeggen het niet zo. Want zo zeker niet zeggen, dat durven we niet. Maar eigenlijk leven we vaak wel op die manier. Maar er is ook een andere weg, gelukkig. Er is een andere weg die twee slaven laten zien. In vers 16 staat er, en die 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee. En die tweede slaaf is juist hetzelfde. En dan denk je zo van, ja, wat betekent dat nu voor ons? Hij handelde daarmee. Nu, nog even voordat we naar ons kijken, hey, wat doet hij? Wat moest hij doen met die talenten, met die miljoenen? Ik kon weer niet naar de bank gaan en een beleggingsje doen, dat ging allemaal niet. Maar ik kon wel op de bank zitten en ging een beetje rente krijgen, maar als je er echt iets mee wil doen, wat moest je gaan doen? Je moest nadenken, opportuniteiten zien, misschien een boerderijken hier kopen en daar management in installeren en af en toe weer gaan opvolgen of dat allemaal goed gaat. En hij moest ermee aan de slag gaan. En wat moest hij ook doen? Hij moest ook durven risico's nemen. Hij moest durven risico's nemen. En dat past niet bij mijn karakter en volgens mij ook niet zo in de Vlaamse context. We're better safe than sorry, aren't we? Stop. Hey. Laten we maar zorgen dat die spaarrekening, in de vergelijking, dat dat goed veilig staat. Als er één ding in de cultuur misgaat, dat hebben we gezien met de coronacrisis. Iedereen schiet in paniek, ja, aan de ene kant door dat virus, aan de andere kant heel ons zorgsysteem, waar dat al onze zekerheid aan hangt. Wat doet deze mens? Wat doet deze slaaf? Hij heeft een hoop gekregen en hij gaat aan de slag. En wat doet hij? Hij doet wat zijn hand vindt om te doen. Hoe dat hij, vijf talenten, een waarschijnlijk vrij kundig mens, ziet overal opportuniteiten en hij gaat aan de slag. Maar degene die er twee gekregen heeft, is juist hetzelfde. Met zijn talenten. Het talent gaat hier niet zozeer over, oh, we kunnen goed fluit spelen of zoiets. Hier gaat het over die rijkdom van de Heer die toevertrouwd is aan die mensen. In de meest brede zin. Eigenlijk hoe dat hij jou gemaakt heeft. Of voor hoofd dat hij jou gegeven heeft, voor handen dat hij jou gegeven heeft, wat voor inzicht en voelen dat hij jou gegeven heeft, waarmee je aan de slag kunt gaan. En die mens leeft. Hij is vrijmoedig. Waarom is hij vrijmoedig? Omdat hij weet, ach, ik zal wel een keer het eenslag kunnen. Maar mijn Heer is niet onrechtvaardig. Als hij terugkomt, en ik moet vertellen, ja, vijf talenten, maar ik heb er mijn best mee gedaan. Ach, ik heb er maar 4,5. Denk je dat de Heer kwaad zal worden? Nee, hij leeft niet in die mindset. Want anders zou hij nooit durven ermee aan de slag gaan. Hij weet dat hiermee aan de slag gaan, dat dat in de wil van de Heer ligt. En hij beseft ook, denk weer, die Heer heeft het toevertrouwd. Ik ben weg. En het beeld dat hier geschilderd wordt, is dat die Heer eigenlijk niks kan doen. Nu, dat is natuurlijk niet helemaal waar over onze Heer, maar deze Heer kan niks doen, hij is ver weg. Dus, het is aan zijn slaven, het is aan jullie. Doe maar. Hij had niet het beeld dat die Heer streng en onrechtvaardig was. En misschien moeten we nog iets verder gaan. Ik denk zelfs dat hij door had, dat als ik een foutje maak, dat dan zelfs nog niet zo'n groot probleem is. Dat is typisch als je de Heer kent, als je de Heer kent waar dat deze Heer het over gaat. We zien dat bijvoorbeeld, ik heb net al een vers van David aangehaald. David, ook aan het einde, en Samuel doet een gigantisch domme zet. Wat is de domme zet? Hij zegt, weet je wel, het is Joab, ga rond en tel het volk, tel de strijders. Joab, nee, maar het woord van David was sterker. Joab, ga rusten. Ik werd zelfs gewaarschuwd, hè? En achterna ziet hij dat hij zwaar gezondigd heeft. Ik vind dat zo geweldig. God zegt, David, er zijn hier gevolgen aan, kies maar. Oké, 3 gevolgen voor je. En van die 3 kiest hij er 1. Ik weet het niet meer juist. Het was hongersnood, het was vervolging door de vijanden en het was 3 dagen ziekte van door de Heer gestuurd. En dan zegt hij, ik wil die laatste, waarom? Laat mij in de handen van God vallen, want hij is genadig en barmhartig, maar mijn vijanden niet. Dus, ik hoop ook dat je dat ziet in die eerste 2 slaven, die hebben vrijmoedigheid omdat ze hun Heer kennen. En die zit niet te denken, wat ga ik allemaal verkeerd doen? Natuurlijk, in ons leven gaat de Heer daarmee aan de slag. Want ze hebben vrijmoedigheid om te groeien en bloeien en leven en vermenigvuldigen en handelen voor het aangezicht van de Heer. Nu, bij die talenten, ons woord komt daar van talent, hè, dan denken we aan mijn kinderen spelen muziek, hè, zijn ze daar een talent voor of zoiets. Dat is hier de bedoeling niet. Denk echt na dat dit over alles gaat. En we zien het al vanaf de eerste pagina's in de schrift. God schept Adam en Eva. En jullie hebben het allemaal geleerd, de schepping was nog niet compleet. Hier Adam en Eva, go. Wat ga je ervan maken? Het is een uitdaging. Hè? Ik zie op mijn werk, ik moet mensen begeleiden en die willen een carrière maken en al die dingen. En de eerste jaren, dan heb je zo hele slimme mensen die uit de universiteit komen en die groeien als een rocket. En dan lopen ze tegen een limiet aan, want tot aan die limiet hebben ze altijd kunnen doen wat een ander gezegd, ander zei dat ze moesten doen. En dan moeten ze een brug over. Dan moeten ze de brug over van, nu ga ik stoppen met luisteren wat dat anderen zeggen dat ik moet doen. En nu ga ik zelf kijken, wat moet er gedaan worden. En dat is wat de Heer hier geeft aan die slaven. Wat dat de Heer geeft in Genesis aan Adam en Eva, aan de mens. Wat ga je doen? Hier heeft 5 talenten. miljoenen, miljoenen capaciteit. Esther, wat ga je doen? Ja, maar ik heb maar 1 miljoentje gekregen, ik ga die nog ontsteken. Of, oké, heer, ik vertrouw erop dat u me op zo'n manier gemaakt hebt, dat u ingeschat hebt dat de capaciteit die ik gekregen heb, dat ik er best wel iets mee kan. Wat? Dat kan een ander u heel moeilijk vertellen. Maar de Heer zoekt die slaven die in het kennen van hem vrucht dragen. Nu, wat ook heel belangrijk om te beseffen is dat die tweede slaaf die kijkt naar de eerste slaaf is, zitten die net een vuur gekregen. En ik maar 1. Oh nee, maar ik maar 2. Dat zat misschien bij de derde slaaf, maar die slaven onderling, die weten dat we zijn verschillend. En ja, de een staat van voor te preken, ja, dat is echt niet het belangrijkste hoor. Maar we kijken vaak zo in die hiërarchie. Dat is onzin. Dat is een zulke grote onzin. Durven we vertrouwen op de manier dat de Heer ons gemaakt heeft en toegerust heeft? Dat perfect goed is. Nee, volmaaktheid is er nog niet. Maar dat exact zijn bedoeling is. De manier dat je bent, de capaciteiten die je hebt, de neigingen in welke richtingen dat je denkt bijvoorbeeld, of handelt, of de dingen dat je ziet dat een ander niet ziet. Dat is omdat de Heer jou erbij heeft om zijn koninkrijk aan toe te vertrouwen tot de dag dat het koninkrijk waarlijk gevestigd wordt. Dat is allemaal aan bidden. Laat Heer, mogen uw koninkrijk komen, dat is ook zoiets van, Heer, hoe kan ik uw koninkrijk op een bepaalde manier in uw gezag, in uw heerlijkheid, in uw genade helpen vestigen? Ja, en het is nog voor de wereld vaak onzichtbaar. Maar voor de Heer niet. Dus, laat ook geen valse veroordeling hierdoor denken, want dan kun je zo denken weer, hey, kijk naar de anderen, ja, maar die hebben die 5 talenten, die hebben 2 talenten, en die dienen, en ik probeer ook wel, maar het lijkt nergens op. We hadden vrijdag mensen op bezoek, die we nog niet zo heel lang kennen, maar ervaren als heel warme, mature christenen, en dat is een genot om bij te zijn. Maar die vrouw hoor je spreken, en dan hoor je ze spreken op zo'n manier dat je merkt van ja, ze ziet eigenlijk niet wat ze zelf zo in uitblinkt. Dat is ook typisch een kenmerk van een christen, dat je vaak zelf niet doorhebt wat dat nu net is, wat dat jij zo in vrucht draagt. Wat die talenten zijn die jij ontwikkelt, dat God jou toevertrouwd heeft. Dus denk niet erop dat je misschien die derde slaaf bent. Dan moet je kijken hoe, doe ik juist genoeg, en hoe kijk ik naar mijn Heer? Maar als dat er niet is, dan misschien moet je terugkijken. Over jaren. Want de Heer is lang weg. De Heer neemt zijn tijd. En kijk je over jaren en zie je, de Heer heeft toch al flink wat kunnen doen bij mij. En misschien heb ik toch wel wat hier en daar impact mogen hebben. We kijken vaak zo, en zeker dat we dan zo wat negatief aan denken, zijn dan kunnen we de laatste 5 minuten van ons leven mee. Hier, de Heer is lang weg. Dat is heel het idee van deze passages. De Heer is lang weg. Wat gaan we doen? Hoe gaan we in die tijd handelen totdat hij terugkomt? Nu, dan zijn er 2 schokkerende dingen die de Heer zegt tegen die 2 slaven. Ik weet niet wat opgevallen is. Wij vinden dat heel normaal natuurlijk. Hè? Hij zegt 2 keer exact hetzelfde tegen die 2 slaven. Dus degene die er 5 bij gewonnen had, krijgt exact dezelfde beloning als degene die er 2 bij gewonnen had. En wat zegt de Heer? Goed gedaan. Goede en trouwe slaven. In het begin dat ik, ik weet niet of dat tot bekering gekomen was of niet, een jaar of 17, 18, was dit vers me zo kostbaar. Had er nu 1 ding is dat ik wil horen als hij terugkomt. Dat er 1 ding is. Oh, dit zinnetje, goede en trouwe slaaf. Moest de Heer dat kunnen zeggen. En weet je wat het goede is? Als je dat verlangen hebt, dan zit je al bij de eerste 2 slaven. Want dat was niet het verlangen van die derde slaaf. Want dat verlangen is het verlangen van die eerste 2 slaven. Dat de Heer zegt, goede en trouwe slaaf. Maar er is bij de Heer veel meer aan gekoppeld dan enkel woorden. Kijk maar mee. Goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest. Over weinig? Maar dat gezegd, miljoenen en miljoenen. Ja, wel, het koninkrijk dat komt, dat is nog een ander potentieel. In de parallelpassage in Lucas, of parallel, ja, is het van oké, okay, heb je hier een paar penningen gewonnen? Nee, 10 slaven, 10 ponden gewonnen. Met de 10, hier 10 steden, regeer maar. Over weinig ben je trouw geweest, een paar miljoen euro. Ik zal je veel geven. Och, die stad die gaat komen, we beseffen nog niet wat dat er daar is. We denken, nou, ik weet dat jullie er hier gelukkig veel nadruk op leggen over dat wolkje en die harp zitten tjingelen, weet je wel. Dat in beeld dat we hier krijgen is de koning die terugkomt en hier, voilà, ik zal je de helft van mijn koninkrijk geven, doe maar. Nou, die harp, een heel klein side note, die harp, mij interesseert dat niet in een harp, ik weet niet of jullie is, maar een harp daar was waarschijnlijk niet echt een harp, was een instrument dat gebruikt werd om de feestelijke muziek erin. De stampers, die liedjes te maken. En daarom bij de rivieren in Babylon hangen ze die harpen aan de boom. Hè? En wat is, dus die, wat is dat idee van die harp wel in die toekomst zal het stampen zijn? Is er volle vreugde. En dat is wat de Heer dan zegt. Dus over weinig heb ik gesteld, over weinig ben je trouwens. Ik zal je veel geven. En dan? Ik moet mijn bril weer opzetten, sorry. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Nu, ga in. In de vreugde van uw Heer. En ik ook, als ook normaal, zijn Bijbelse taal. Nee, is totaal niet normaal, zijn slaven. Zet ik hem neer, hou, en breng hem in mijn slaaf aan. En zorg ik dat dus in orde is. Dat is een slaaf. Ga in de vreugde van Heer. Met andere woorden, aan mijn tafel. Zie hoe dat die derde slaaf zijn Heer totaal niet kende. Dat is ook wat dat er zo pijnlijk is. Is die... De Heer die heeft zoveel goedheid. En die derde slaaf zegt, maar streng. En je smaait wat in die zaait. En die eerste twee slaven. Ik kan je nog maar weinig geven, ik kan je nog veel meer geven. En, by the way, stop met dat slaafzin, zit op mijn tafel. Ga in de vreugde van uw Heer. Oh, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Waarmee eindigde de Heer in Matteüs 25, in dat stukje dat we gelezen hebben? Vers 28 en 29. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. Dat is iets dat waarheid is in de toekomst, maar dat is ook al waarheid nu. En mensen in gemeentes, en het er die altijd met een kop naar beneden lopen, en het is altijd lastig, en het is altijd moeilijk, en het is altijd... En mensen die, och, zijn ook in de tegenslagen, maar zijn rijkdom in de Heer, en dat groeit iedere keer, en dat verschil wordt altijd groter en groter. Door de jaren heen. Dat is de keuze. Dat is het beeld dat hier geschapen wordt. En alles hangt ervan af hoe dat we kijken naar de Heer. Hoe dat we hem kennen. Want daar gaat het uiteindelijk heel deze passage over. We handelen naar de manier dat we de Heer kennen. En dat is de reden dat we samenkomen om meer van hem te kennen. En dit is een stap die je niet kunt overslaan. Je kunt niet de Heer dienen zonder hem te kennen. Laten we toch nog een keer de negatieve Bijbelvertaling pakken. En Psalm 145 was veel beter vertaald dan mijn Bijbel. Wil je het een keer voorlezen? Mocht. Of dat beter was of niet, daar heb ik niks over te zeggen. Maar ik... vers 20 alsjeblieft.
De Heer wacht over wie hem lief hebben, maar wie hem afwijzen, vaagt geen weg. Is dat?
Ja. De Heer waakt over wie hem lief hebben, maar degene die hem afwijzen, vaagt hij weg. Is dat eigenlijk niet exact wat er daar in Matteüs 25 gebeurt? Hij waakt over wie hem lief hebben. Dat is dan natuurlijk geestelijke waarde. Maar hoe komt het dat die ene er 5 talenten erbij kunnen winnen en die andere er 2? Omdat de Heere waakt over hen die hem lief hebben. Maar wat deed de derde? Hij wijst hem af. En die, er zijn 2 die ingaan in de vreugde van de Heer. En er is er 1 die uitgeworpen wordt. Weg van de vreugde van de Heer. Dus de vraag is, hebben we de Heere lief? Hebben we de Heere lief? En geen volmaakte liefde, geen... Dat lied dat we gezongen hebben, het tweede lied dat we gezongen hebben, was twee. Wees mijn verlangen. Wees mijn verlangen. En op die manier leven, denk je niet dat we erop mogen vertrouwen dat door de jaren heen, dat de talenten die we gekregen hebben, zullen groeien. Als we die gerechtheid houden, Heer, u bij mijn verlangen. En ik ga in vrijmoedigheid voor uw leven. En Heer, laat het maar zien wat dat uw weg is. En Heer, misschien loopt u op het water. Roep mij om naar u toe te komen over het water heen. Dat zijn dingen die de Heer wil dat we soms doen. Op onzekerheden gaan staan. Heer, wees mijn verlangen. Amen.